Vanmorgen wil ik dus met u een begin maken met spreken over het brandofferaltaar in elk geval. En in verband daarmee lezen wij dan de schriftgedeelten die speciaal daarover gaan. Dat zijn er een paar, dat zult u wel zien. Dat is om te beginnen in Exodus 27. Exodus 27. Het blijkt namelijk, laat ik dat dan meteen zeggen, dat diverse onderdelen van de tabernakel op verschillende plaatsen besproken worden, op verschillende manieren. En het is eigenlijk zo dat de instructies omtrent het brandofferaltaar op 5 verschillende plaatsen voorkomen. Achtereenvolgens. Dit is het eerste deel en we lezen dat maar meteen, dat is makkelijk. Dat is Exodus 27, vers 1 tot en met 8. Daar staat, gij zult ook een altaar maken van sittimhout. 5 ellen zal de lengte zijn en 5 ellen de breedte. Vierkant zal dit altaar zijn. En 3 ellen zijn hoogte. En gij zult zijn hoornen maken op zijn 4 hoeken. Uit hetzelfde zullen zijn hoornen zijn en gij zult het met koper overtrekken. Gij zult het ook potten maken om zijn as te ontvangen. Ook zijn schoffelen en zijn besprengbekkens en zijn krawelen en zijn koolpannen. Al zijn gereedschap zult gij van koper maken. Gij zult het een rooster maken van koperen netwerk, en gij zult aan dat net 4 koperen ringen maken aan zijn 4 einden. En gij zult het onder de omloop des altaars van beneden opleggen, alzo dat het net tot het midden des altaars zij. Gij zult ook handbomen maken tot het altaar, handbomen van sittimhout, en gij zult ze met koper overtrekken. En de handbomen zullen in de ringen gedaan worden, alzo dat de handbomen zijn aan beide zijden des altaars als men het draagt. En gij zult hetzelfde hol van planken maken, gelijk als hij u op de berg gewezen heeft, alzo zullen zij doen. En dat zijn dan de eerste instructies, de eerste aanwijzingen over de bouw van het brandofferaltaar. En daarna komen we terecht in Exodus 38, waar vermeld wordt hoe deze aanwijzingen worden uitgevoerd. Exodus 38, eveneens vanaf vers 1, waar staat, hij maakte ook het brandofferaltaar van sittimhout, 5 ellen was deszelfs lengte en 5 ellen zijn breedte, vierkant en 3 ellen zijn hoogte. En hij maakte deszelfs hoornen op zijn 4 hoeken, uit hetzelfde waren zijn hoornen en hij overtrok het met koper. Hij maakte ook al het gereedschap des altaars, de potten en de schoffelen en de besprengbekkens en de krawelen en de koolpannen en al zijn vaten maakte hij van koper. Ook maakte hij aan het altaar een rooster van koperen netwerk onder zijn omloop van beneden tot zijn midden toe. En hij goot 4 ringen aan de 4 einden des koperen roosters tot plaatsen voor de handbomen. En hij maakte de handbomen van sittimhout en hij overtrok ze met koper. En hij deed de handbomen in de ringen aan de zijden des altaars, dat men het met dezelfde droeg. Hij maakte hetzelfde hol van planken. Dat zijn bijna dus dezelfde woorden als in Exodus 27. Hier en daar iets anders, maar in ieder geval minstens zo duidelijk. Daarna komen we in hoofdstuk 39. Vers 39, daar is het altaar klaar en wordt het gebracht tot Mozes. Daar worden namelijk alle onderdelen van de tabernakel gebracht bij Mozes. En in dat verband wordt inderdaad genoemd in vers 39. Het koperen altaar en de koperen rooster die het heeft. Deszelfs handbomen en al zijn gereedschap. En natuurlijk ook het wasvat, maar daar hebben we het nu nog niet over. Al wordt het daar wel genoemd. En dan krijgen we nog meer aanwijzingen in hoofdstuk 40. Eerst in vers 6. Waar staat, gij zult ook het altaar des brandoffers zetten voor de deur van de tabernakel van de tent der samenkomst. Dat is heel aardig, want er wordt in de eerste plaats natuurlijk gezegd waar dat altaar moest staan. Namelijk voor de deur van de tabernakel van de tent der samenkomst. Dat wil zeggen, men moest er langs het brandofferaltaar wanneer men de tabernakel wilde binnengaan. En het leuke is natuurlijk ook dat we hier een synoniem vinden voor de tabernakel, namelijk de uitdrukking tent der samenkomst. De tabernakel is natuurlijk een tent, dat lijkt me duidelijk, maar het is een tent waar men samenkomt. De tabernakel is dus inderdaad een plaats waar men samenkomt. Dat is van belang. Niet alleen de priesters die de dienst deden of zo, maar het volk zelf vond daar zijn centrum. Daar kwam men bij elkaar, daar ontmoette men elkaar, zoals dan ook het volk was gelegerd rondom de tabernakel. Daar heb ik het gisteren al even over gehad. Maar we vinden dat hier dus in deze uitdrukking terug. En dan hebben we nog vers 10, waar staat: gij zult ook het altaar des brandoffers zalven en al zijn gereedschap, en gij zult het altaar heiligen, en het altaar zal heiligheid der heiligheden zijn. Betekent dat het altaar niet alleen eerst gebouwd werd, maar daarna werd het gebracht tot Mozes en vervolgens werd het gezalfd. Het kreeg deel aan de algemene zalving van de gehele tabernakel eigenlijk. Lijkt me duidelijk dat het daarmee dus ingewijd wordt. Er staat er trouwens ook bij, want er staat: en het altaar zal heiligheid der heiligheden zijn. En daarna vinden we nog in vers 29 dat gezegd wordt: en hij zette het altaar des brandoffers aan de deur des tabernakels van de tent der samenkomst, en hij offerde daarop brandoffer en spijsoffer, gelijk de Heere aan Mozes geboden had. En dat is het dan. Dat zijn alle dingen die we vinden rondom de bouw en inwijding van dit altaar. Daarna komen we het in de Bijbel natuurlijk nog verschillende malen tegen, maar dan gewoon in de loop van de geschiedenis, omdat het daar af en toe een bijzondere rol in speelt. Maar daar zullen we het nu niet over hebben. Ik heb u dus gelezen instructies in verband met de brandofferaltaar, en dat betekent dat daar eigenlijk ook het verhaal begint. Ik moet u zeggen dat typologie over het algemeen wat ingewikkeld is voor ons westerlingen, om de eenvoudige reden dat wij het meest gewend zijn aan een logisch verhaal. Een verhaal met een begin en een eind en een tussenstuk. Hè? Een inleiding, een uitleiding en een midden, of hoe het maar heet. Hè? Een intro, een outro en hoe het allemaal maar heet. Maar in ieder geval een mooi verhaal met een logische opbouw enzovoorts. En in de typologie is dat altijd wat moeilijker, omdat blijkt dat juist in dit soort dingen de waarheden herhaald worden. Dat wil zeggen, dezelfde waarheden komen we keer op keer opnieuw tegen in steeds weer verschillende verbanden, andere samenhangen enzovoorts. Het is dan ook vaak moeilijk om ergens een begin te vinden. Dat is trouwens niet alleen zo in de typologie, maar is het algemeen zo in de profetieën. De profetie van de Bijbel is dat in elk geval zo. Dan moet je elke keer weer zoeken naar: over welk tijdstip gaat het eigenlijk? Wanneer gebeurt dat? En in welke volgorde gebeuren deze dingen? Want dat is niet het belangrijkste. Dit wil zeggen, bij het lezen van de schrift worden niet eerst de data, de jaartallen gegeven waarna gezegd wordt wat er zal gebeuren. Maar er wordt gezegd wat er zo alles bij elkaar zo zal gebeuren. En hier en daar vinden we dan de juiste tijdsmarkeringen in het verhaal, maar bepaald lang niet altijd in een chronologische volgorde. Het is dus wat moeilijk en het lijkt voor ons alsof het door elkaar ligt. Dat is natuurlijk niet het geval, maar de rangschikking van de dingen is in de Bijbel nou eenmaal niet een chronologische. Ik heb het vaak genoeg gezegd en we dienen daarmee vertrouwd te zijn. Dat betekent dan ook dat in het schrift in het algemeen, in de profetieën in het bijzonder, maar in de typologie helemaal, de dingen dikwijls wat door elkaar liggen, in de zin van dat ze niet op de chronologische volgorde staan. Dat vinden we hier in de tabernakel ook terug. En voor de goede orde zou ik natuurlijk even een schemaatje op het bord moeten zetten van, laten we zeggen, een plattegrond van de tabernakel in de plaats van de attributen die zich daarin bevinden. Dan maak ik het maar niet te moeilijk, dan teken ik maar gewoon wat wij dan noemen de eigenlijke tabernakel. U weet, er is ontzettend veel verwarring over de term tabernakel. Niet onder ons, maar wel in de Bijbel, want de term wordt op verschillende manieren gebruikt. Wij gebruiken de uitdrukking voor de hele tabernakel als zodanig. Het hele gebouw en alles wat erbij hoort. Dat doen we meestal. Daarna kunnen we onderscheid maken tussen de voorhof en wat we dan noemen de eigenlijke tabernakel. En dan blijkt dat in Hebreeën die eigenlijke tabernakel onderverdeeld wordt in twee tabernakelen, de eerste en de tweede. Dus het is wat lastig als we de term gebruiken, maar goed. Als u het eenmaal weet, geeft het niks, want uit het verband blijkt toch wel wat dat betekent. Dus we hebben het nu over wat ik dan maar noem de eigenlijke tabernakel. Maak er een soort van plattegrond even van. Een beetje groot doen, want het is achterin misschien niet te zien. Die tabernakel is verdeeld in twee vertrekken. Het achterste waar het voorhangsel voor hangt, dus dit is ongeveer het gordijn. Het achterste vertrek, dat daarin bevindt zich de Ark des Verbonds. Zoals gebruikelijk moet ik eerst weer een krijtje breken. Nou, het wordt wel een rommel hier langs de rand. Maar daarin bevindt zich de Ark des Verbonds met de cherubijnen der heerlijkheid, staat er in Hebreeën. Hè? En in het heilige bevinden zich drie voorwerpen, namelijk aan de noordzijde bevindt zich de tafel. Dat wil zeggen, de tafel der toonbroden heet dat. Een tafel waar gewoon continu 12 broden op staan en die worden elke week ververst. Ja, elke week. En dan wordt het pas gegeten, als het ververst wordt. Dat wil zeggen, het oude brood van de week oud wordt gegeten. Hè? Goed, nou, daar hebben we het nog over. En dan aan de zuidzijde vinden wij de menorah, de kandelaar. De gouden kandelaar met de 7 lampen daarop, waarover we nog zullen spreken. En vervolgens vinden we ook nog, waarschijnlijk gewoon in het midden en vlak voor het voorhangsel, vinden wij het altaar. Nou ja, zal er maar. Ook een altaar, namelijk niet het brandofferaltaar, maar het reukofferaltaar. Ook niet van koper, maar van goud. Het gouden reukofferaltaar. En het vuur wat daarop brandde was van het brandofferaltaar afkomstig, dat is waar, maar u moet ze wel uit elkaar houden. De twee verschillende altaren, van twee verschillende modellen en ook van verschillende materialen en met een verschillend doel. Daar hebben we het ooit nog wel over, dus dan gaan we weer verder. Dan komen we bij de ingang, ik werk van binnen naar buiten zoals u merkt. En dan hebben we de ingang, laat ik het even erbij zetten. Dit gordijn hier tussen het heilige der heilige, tussen het heilige en het heilige der heilige, heet de voorhang, of het voorhangsel. Het gordijn bij de gewone ingang tot de eigenlijke tabernakel heet de deur. En dan hebben we ook nog de voorhof, maar die teken ik hier maar even niet erbij. Het bord is altijd te klein, hè? En het eind lopen erbij, zo zeggen. Nou goed. Maar de ingang tot de voorhof, dat heet dan de poort. Er zijn dus drie doorgangen om in het heilige der heilige te komen. Eerst de voorhof binnen, dan het heilige binnen, dan het heilige der heilige binnen. Nou, we hebben nog twee voorwerpen. Die staan niet in de eigenlijke tabernakel, maar die staan daar buiten. Het model wat hier staat, kunt u dat zelfs van grote afstand nog zien. Dus die twee voorwerpen staan. Het ene is het wasvat. En het andere is het altaar. En dat altaar is dan inderdaad het brandofferaltaar. En dat staat dan ook het dichtst bij de poort. Dus in alle tekeningen, alle modellen wordt dat ook inderdaad zo opgesteld. Er bestaat enig verschil van mening over, maar het heeft weinig zin. Het is namelijk duidelijk in welke volgorde deze voorwerpen gezien moeten worden. Maar er is één probleem en daarom teken ik het even voor u eerst op het bord. Het probleem is namelijk dat als wij proberen, en ik heb dat geprobeerd, als wij proberen deze beschrijving van de tabernakel te volgen en te bestuderen in de volgorde waarin de Bijbel het vertelt, dan liggen de dingen heel aardig door elkaar. In de eerste plaats al, omdat de beschrijving van de bouw en inwijding van bijvoorbeeld dit brandofferaltaar gevonden wordt toch in, op zijn minst, op 5 verschillende plaatsen. Ik heb die plaatsen gelezen. Je moet het dus echt bij elkaar zoeken om de gegevens bij elkaar te krijgen. En dan is het dikwijls nog niet volledig, omdat dikwijls in de geschiedenis later blijkt dat er nog meer over deze voorwerpen te vertellen valt. Staat er niet eens in Exodus meteen bij. Dat betekent dus dat de bestudering van de tabernakel in de eerste plaats moeilijk is, omdat de beschrijving ervan verspreid is over in ieder geval verschillende schriftgedeelten, verschillende hoofdstukken, maar zelfs nog wel over verschillende Bijbelboeken in sommige gevallen. Dat maakt het moeilijk. En de tweede plaats is het moeilijk omdat de volgorde waarin het verteld wordt bepaald anders is dan de volgorde van het verhaal eigenlijk. Het verhaal wat er min of meer in verteld wordt. Wij vinden dat ook vanzelf terug. Want Als wij het verhaal volgen in de Bijbel, en dan schrijf ik het maar even op voor het gemak. Ik kan u wel meenemen die hoofdstukken door, maar dat is bijzonder tijdrovend, dat heeft weinig zin, dus ik schrijf het maar gewoon op. Als wij het verhaal volgen in de Bijbel, dan blijkt dat eerst verteld wordt over het heilige der heiligen. Ik kort het maar af voor het gemak, hè. Dat is dus het binnenste vertrek, dat wordt het eerst verteld. Daarna wordt pas verteld over het heilige. En daarna wordt pas verteld over de voorhof. Met andere woorden, het verhaal gaat in drieën en het verhaal gaat van binnen naar buiten. En dat is natuurlijk vreemd, want als je bij de tabernakel zelf zou aankomen om het te bestuderen, niet via de Bijbel bedoel ik dan, maar gewoon dat ding, met eerbied gesproken, maar het staat nou eenmaal daar in de woestijn. Je bent toevallig de een of andere Bedouin, je komt langs op je kameel en je zegt, hé, wat zie ik daar? Een rookwolk. Of als nacht was een vuurkolom, hè? Je gaat toch eens kijken, dan kom je daar en stel nou voor dat je de gelegenheid krijgt om het van dichtbij te bekijken. Dan kom je niet van binnen naar buiten, maar dan kom je van buiten naar binnen. En dan kom je dus eerst bij de voorhof, dan bij het heilige en dan pas bij het heilige der heiligen. En in de Bijbel wordt het verhaal precies in de omgekeerde volgorde verteld. Van binnen naar buiten. Zie? En het punt is natuurlijk dat het de benadering is weliswaar van God zelf, maar dat als wij met het verhaal te maken krijgen, komen wij echt van de andere kant. En dat maakt de bestudering ook moeilijk. Zouden wij namelijk beginnen met de bestudering van de Ark des Verbonds, van het Heilige der Heiligen, omdat dat het eerste is wat in de Bijbel vermeld wordt, dan zitten we meteen voor grote problemen, kan u meteen wel zeggen, daar kom je dus nooit uit. Daar begrijp je niks van. Dat is niet te doen. Pas als wij het van achter naar voor in de Bijbel althans bestuderen, dan blijkt het wel te kunnen. Dan komen wij bijvoorbeeld uit Hebreeën 8 en 9 of zo, hè? Weet u nog, van gisteren. Dan komen we daar vandaan en dan komen we alsnog terecht in Exodus en de bestudering van de tabernakel. Hoe verder we teruggaan, hoe dichter we bij die ark komen. En dan is het wel mogelijk om het te begrijpen. Sterker nog, dan weten we het verhaal al voor we in Exodus 25 aankomen. Zo zit het ongeveer. Dus het is de andere volgorde. En dat zal ik u nog verder laten zien. Want die andere volgorde wordt eigenlijk ook wel genoemd. Want bij de beschrijving van het Heilige der Heiligen wordt eerst genoemd de Ark. Ja, dat is vanzelfsprekend, want er staat in principe niks anders. De Ark des Verbonds. Er zijn wel een paar andere voorwerpen, maar die horen bij de Ark des Verbonds. Het gaat dus toch om de Ark eigenlijk. Het is voldoende om dat te noemen. Maar bij de beschrijving van het heilige wordt eerst genoemd de tafel. Dan wordt genoemd de kandelaar. En dan wordt genoemd het altaar. En dan ga ik meteen eerst maar verder. Want dan komen we bij de voorhof. En daar wordt eerst genoemd het altaar, dat wil zeggen het brandofferaltaar, in dit geval, het koperen altaar, en daarna het wasvat. En daarbij moet ons wat opvallen, want hier blijken de dingen op een andere, in een andere volgorde te staan. Wanneer we namelijk spreken over de voorhof, dan hebben we gezien, als we die voorhof binnenkomen, krijgen we eerst te maken met het altaar en daarna pas met het wasvat. Het is ook vanzelfsprekend zo, want bij het brandofferaltaar kwam ook het volk gewoon om daar de offers te brengen. Sommige van die offers moesten de mensen, de Israëlieten, ook zelf brengen. Nou, tot op zekere hoogte, maar ze moesten het zelf doen. Soms. Maar daar kwamen de Israëlieten zelf ook. Terwijl het wasvat niet bestemd was voor de Israëlieten in het algemeen, maar alleen voor de priesters die zich nou eenmaal bij dat wasvat reinigden. Zodat de volgorde vanzelfsprekend is, dat hele volk komt nog wel tot de brandofferaltaar, maar niet meer tot het wasvat. Daar komen alleen de priesters. Zodat vanzelfsprekend de volgorde van het verhaal is, eerst de brandofferaltaar en daarna het wasvat. Nou, dat is de volgorde die we hier ook zien. De volgorde waarin het beschreven wordt. Eerst het altaar en daarna het wasvat. En dan moet je de draad vasthouden. Want als je bij de beschrijving van het voorhof eerst het altaar bespreekt en daarna het wasvat, betekent het ook dat als je daarna spreekt over het heilige, dan moet je eerst spreken over de tafel, dan over de kandelaar en dan over het reukofferaltaar. Hebt u dat? Zodat de echte volgorde, de goede volgorde van het verhaal, in de Bijbel toch terug te vinden is. Want de onderdelen die zich bevinden in de voorhof en die zich bevinden in het heilige, staan op zichzelf wel in de gewone volgorde van het verhaal. Alleen de volgorde van het heilige en het voorhof zelf staan in de omgekeerde volgorde. Bent u daar nog? Zondagmorgen vroeg, hè? Dus het verhaal begint voor iemand die van buiten komt met het voorhof. Dan beginnen we onderaan de lijst, hè? Voorhof. Maar dan eerst het altaar, dan het wasvat. Dan komt hij in het heilige en dan eerst de tafel, dan de kandelaar, dan het reukofferaltaar. En vervolgens in het heilige der heiligen met slechts de ark. Dat is het verhaal. En dat vindt u normaal ook gewoon zo uitgebeeld. Als u deze maquette zou bekijken, zult u zien dat daar die volgorde inderdaad gewoon gehanteerd wordt. Dat is dus verder ook niks bijzonders. Maar het bijzondere is natuurlijk wel dat de volgorde in de Bijbel wat anders gehanteerd wordt. We vinden daar twee verschillende manieren om het verhaal te volgen. En wij komen uiteraard van buiten, dus wij beginnen het verhaal met de bespreking van het brandofferaltaar. Daarom heb ik dat geschriftgedeelte dan ook inderdaad met u gelezen. Wel, laten we dan op de details van dat brandofferaltaar ingaan, zoals we dat gevonden hebben in in ieder geval Exodus 27. Gij zult ook een altaar maken van sittimhout, staat daar. Een houten altaar. U begrijpt wel dat er meteen iets mis is. Want een altaar van hout is een beetje moeilijk. Het kon wel eens wezen dat het hele altaar mee verbrandt. Zo is dat natuurlijk ook. Er zijn ook heel wat dingen in verband met het altaar die slecht begrepen worden of waarover men helemaal niet nadenkt. Maar het is nou eenmaal zo dat het altaar in de eerste plaats gemaakt werd van hout, sittimhout. Het bekende hout wat altijd in de bouw van de tabernakel gebruikt werd, maar dat is het enige bekende eraan overigens. Maar sittimhout, maar dan staat er ook meteen niet alleen de afmetingen, maar er staat ook dat het overtrokken zou worden met koper en dat ook de gereedschappen, alles wat bij het brandofferaltaar gebruikt zou worden, dat zou verder van koper moeten zijn. Maar het basismateriaal van het altaar is hout. En daar moet ik eigenlijk eerst iets anders van zeggen. Maar ik realiseer me dat ik de schriftplaatsen niet eens bij de hand heb zo. Maar het bijzondere is namelijk dat betrekkelijk kort voordat dit brandofferaltaar en de hele tabernakel gebouwd werd, werden er instructies gegeven aan Israël. Werden instructies gegeven aan Israël met betrekking tot de bouw van altaren in het algemeen. Niet het brandofferaltaar in het bijzonder, maar de altaren in het algemeen. En toen werd er gezegd dat een altaar gemaakt moest worden van stenen, bij voorkeur, en bij gebrek aan stenen, van gewoon van aarde, van zand, dan moest er maar een aardenheuvel opgeworpen worden. Maar in ieder geval een verhoging die gemaakt werd vanuit het materiaal wat de aarde zelf leverde. In principe opgestapelde stenen. En het bijzondere is natuurlijk dat opgestapelde stenen op zichzelf al een betekenis hebben. Opgestapelde stenen zijn eigenlijk opgerichte, oftewel verhoogde stenen. De eenvoudigste vorm, de meest simpele vorm van een altaar is zelfs gewoon Einstein. He? Dat is leuk, hè? Ja, één steen. Eén steen. Nee. En het is aardig dat één steen zo simpel is. Bij één steen denken we meestal aan iets wat heel ingewikkeld is en wat niemand begrijpt, bij Einstein namelijk, hè. Maar één steen, dat is het meest simpele wat er is, want één steen is van nature al een altaar, maar een steen is ook een uitbeelding van Christus. En daar hoeven nauwelijks meer iets aan toe te voegen langzamerhand. De steen is het type van Christus en de opgerichte steen is inderdaad een beeld van de opgewekte, de verhoogde Christus. Het mooiste verhaal vind ik altijd. Er zijn een heleboel van, maar daar hebben we op een andere conferentie al eens 14 dagen lang over gesproken. Hè? Ja. Maar het mooiste verhaal vind ik altijd, het duidelijkste vind ik altijd, dat van die ene steen die er lag in Bethel. En Bethel betekent huis Gods. En met een beetje fantasie, of fantasie, maar met een beetje kennis van de schrift kom je dan toch bij de tabernakel terecht. Want dat is ook een huis Gods, dat is ook een Bethel. Hè? Maar goed, daar in Bethel lag een steen en Jacob sliep daar bijzonder goed op. Dat heb ik nooit begrepen hoe dat letterlijk was, maar geestelijk kan ik dat heel goed begrijpen. En de andere ochtend, toen hij weer zelf opstond, toen zette hij ook de steen overeind en goot daar een fles zalfolie over uit. En daarmee is de betekenis toch wel zo duidelijk bepaald, want de steen waarop hij rustte is inderdaad Christus. De steen werd overeind gezet, hetgeen een beeld is van de opstanding. En vervolgens werd de steen dus ook gezalfd, zodat de opgewekte, de opgestane, inderdaad de gezalfde is. Die steen is gewoon een beeld van Christus. En daarom heet het ook Bethel, want God woonde daar. Je kunt ook zeggen, die steen die was daar. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. De Messias was daar. Het was een huis Gods geworden, want daar stond de opgerichte steen. Waarop de zalfolie werd uitgegoten. Maar diezelfde opgerichte steen was later ook de plaats waar Jacob offers bracht. Hij keerde daar weder en bracht daar offers. Zodat er meteen al een associatie is tussen die opgerichte steen en het altaar of het brengen van offers in het algemeen. Maar hoe het ook zij, een opgerichte steen is altijd een beeld van Christus. Dat vind ik altijd zo'n leuk verhaal, want wij kennen zoveel soorten opgerichte stenen. Ik ben er slecht op voorbereid op dit soort dingen, want ik realiseer me van tevoren niet dat ik hierover ga praten. Maar zo, als daar zijn obelisken, dat zijn opgerichte stenen namelijk. En menhirs, die kennen u toch waarschijnlijk ook hè, uit de klassieke literatuur, juist. Ja, goed. En zo heb je bijvoorbeeld opgerichte stenen op Paaseiland. Paaseiland, hè, van die beelden, dat weet u wel. En zo vinden we, in Drenthe vinden we hunnebedden, opgerichte stenen. En mijn vraag zich af wat dat voor dient. Nou, dat weten wij wel natuurlijk. Hè? Stonehenge is natuurlijk ook aardig, ja. Maar hunnebedden, dat is heel eenvoudig, dat zijn graven, zegt men, dat zal ook wel, maar waarom juist op die manier? Eenvoudig, omdat opgerichte stenen een beeld zijn van de opstanding.
Wat dacht je van gewoon een grafsteen?
Ik was er bijna. Zo is het, gewone grafstenen. Dat wil zeggen, onder gewone grafstenen verstaan wij stenen die recht overeind staan. Niet te verwarren met stenen die plat liggen, want wij persoonlijk zien dat helemaal niet zitten. Integendeel, ik heb laatst nog heel wat van dit soort dingen gezien. Toen heb ik gedacht, het lijkt wel of ze die stenen erop gelegd hebben om zeker te weten dat de persoon in kwestie... Dank u. Ja, het zijn wat wrange grappen, zo bedoel ik het niet. Maar u weet net zo goed als ik dat wij in Nederland twee soorten van lijkbezorging kennen. De ene is die van het begraven, de andere is die van het cremeren. Verbranden heet dat gewoon, maar men heeft er een woord voor uitgevonden wat wat plechtiger klinkt. Dan lijkt het plechtiger. Maar het moet duidelijk zijn dat van oorsprong lijkverbranding toch echt tot doel heeft om te voorkomen dat de betrokkenen nooit meer zal opstaan. Dat is de gedachte. Wij geloven niet in begraven, zeg maar dan. Wij geloven niet in zaaien, want begraven is zaaien. En zaaien wil zeggen dat men gelooft dat het zaad opkomt. En dus is men overgegaan tot lijkverbranding, omdat men per se niks te maken wil hebben met een opstanding uit de dood. Dat is de historische achtergrond. Daarmee veroordeel ik overigens niemand. En bovendien zijn wij ervan overtuigd dat het voor de Heer niks uitmaakt of iemand begraven is, of gecremeerd, of wat dan ook. Dat is heus het punt niet. Maar het principe blijft natuurlijk dat men het een stelt in de plaats van het ander, dat men cremeren stelt in de plaats van begraven, om geloof in opstanding te ontkennen. Zo is het eigenlijk. En soms heb ik de gedachte dat men de steen op een begraafplaats plat legt. Ik denk niet dat het zo is, maar soms denk ik dat men dat doet om daarmee ook eveneens het geloof in opstanding te ontkennen. Dat is denk ik niet waar. Want in de praktijk is het nou eenmaal zo dat in ieder geval in Nederland een opgerichte steen op een begraafplaats na verloop van jaren toch heus plat ligt als niemand hem af en toe weer eens recht zet. Dus vermoedelijk legt men ze plat zo van met de gedachte van ze vallen toch om. Dus laat dat maar wat het is. Maar onder een gewone grafsteen verstaan wij een steen die rechtop staat. Waarom is dat zo? En dan kom ik ook bij de historische achtergrond daarvan. Waarom is het zo? Eenvoudig omdat de opgerichte stenen uitbeelding is van opstanding. Dus nu weet u dat ook weer. Dan hebben we toch nog wat ethiek bedreven vanmorgen. Christelijke ethiek, hè? U weet dus, steen is prima als hij maar overeind staat. Want dat is de Bijbelse gedachte. Deze opgerichte stenen komen we vaak genoeg tegen, ook als grafmonument in de Bijbel. Maar we vinden ze ook bij andere gelegenheden. Want op alle belangrijke plaatsen waar ooit de Heer wonderen gedaan heeft aan Israël, werden stenen opgericht. Of in ieder geval altaren. Maar dat is hetzelfde. Er werden dus stenen opgericht. Als monument natuurlijk, maar als gedenkteken, als een verwijzing moet ik eigenlijk zeggen, naar de opstanding van Christus. Trouwens, een van de belangrijkste stenen, moet ik eigenlijk zeggen, maar het is een wat grote, die we in de Bijbel kennen, is die van Sion. De naam Sion, dat is een berg dus, hè, waarop de troon staat van David. De naam Sion alleen al betekent dat het een opgericht teken, een steen is. Een gedenkteken, een opgericht teken. Maar in principe is zo'n opgericht teken ook een altaar. En dat is een schitterende combinatie van begrippen. Want die steen die staat er niet maar alleen zo. Maar die steen is namelijk een uitbeelding van de opgewekte Christus. Die nieuw leven heeft ontvangen. Als eersteling van de nieuwe schepping. En de steen is gerold. Heb je er nog één? Ja, als je hem op wil richten moet je hem toch rollen. Toch? Ja, dat is hetzelfde als dus het wegrollen van de steen voor het graf, dat begrijpt u nu. Dus het is allemaal, al die stenen zijn een beeld van de opgewekte Christus. En als daarop iets geofferd wordt, en de steen dus gepromoveerd wordt tot altaar, dan betekent het dat dat wat geofferd wordt, als het ware verbonden wordt met de levende Christus. Kijk, als dus een offerdier gebracht wordt op een altaar, dan is dat een uitbeelding van dat wij bijvoorbeeld één plant geworden zijn met Christus in de gelijkmaking van zijn dood en de gelijkmaking van zijn opstanding ontleend aan Romeinen 6. Het komt op het altaar. Het wordt er één geheel mee. Het wordt verbonden met het altaar, het komt er ook in principe nooit meer af. Toch? Dat is toch vereenzelviging met? En eigenlijk was het met Jacob ook zo. Hij rustte op de steen, maar dat betekent ook dat hij verbonden werd met de Christus. In de gelijkmaking van zijn dood en daarna ook in zijn opstanding. Eerst op de liggende steen, de dood, en daarna de opgerichte steen, dat is opstanding. En ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar ik heb nu toch, ik was er niet eens op uit, maar ik heb nu toch het begrip leven en opstanding, eeuwig leven, geassocieerd met het brandofferaltaar. Want dat is een altaar, wat een uitbeelding is van Christus uiteraard, en waarop offers gebracht werden, die dus verbonden werden met het altaar, de opgerichte stenen in principe, en daarmee werden ze verbonden met de opgewekte en dus levende Christus. Dat is van belang, ik hoop dat u dat in ieder geval goed onthoudt, het is natuurlijk geen goede volgorde om het zo te vertellen, maar ik hoop dat u dat dus onthoudt, dat het brandofferaltaar niet alleen maar een uitbeelding is van het kruis of van de kruisdood, hoewel het ermee te maken heeft, maar het is ook een uitbeelding van wat daarna volgt. Want u dient wel te bedenken dat alles wat op dat brandofferaltaar kwam en dus verbrand werd, wel, wat bleef dat? Hij ging recht naar boven. Want ja, zeker, het waren opstijgende offers. Een van de woorden voor offers wordt ook eigenlijk zo vertaald. Ik meen zelfs het woord brandoffer zelf. Dat staat me niet goed bij. Maar betekent, dacht ik al, dat het een opstijgend offer is. Dat is de essentie ervan. De essentie van zo'n offer is niet dat het sterft. Maar de essentie ervan is dat het opstijgt tot God. Levend, maar niet meer behorend tot de stoffelijke wereld, maar behorend tot de geestelijke wereld. Via vuur en rook, want dat staat inderdaad voor de geestelijke dingen. Zoals de vuurkolom en de rook en de wolkkolom ook een uitbeelding zijn van de geest, de Heilige Geest als zodanig. Dus het punt is dat dat wat geofferd wordt, kwam op het altaar. Het is een uitbeelding van verbinding met de gestorven en opgewekte Christus. En dat betekent dan ook dat wat op het altaar komt, vervolgens opstijgt tot God en tot een lieflijke reuk den Heere, staat er. Dat is de enige voor wie die reuk overigens lieflijk was. Maar daar gaat het nou verder niet om. He? Of gaat het er toch om? Ja, ik dacht het wel, toch al een beetje. Hè? Nou goed, ik heb weer te snel gesproken, want nou had ik het over opgerichte stenen. En toen had ik het over het koperen brandofferaltaar, wat bovendien van hout gemaakt schijnt te zijn, en toch hadden we het over stenen. Het punt is namelijk, en dat moet ook goed tot u doordringen, dat dit altaar, dit brandofferaltaar, in principe toch heus een altaar was, volgens de voorschriften die kort daarvoor aan Israël waren gegeven. Na de uittocht uit Egypte werden aan Israël voorschriften gegeven met betrekking tot de bouw van altaren. En er werd gezegd van stenen of van zand. En als daarna in Exodus 27 dan ineens instructies worden gegeven tot een brandofferaltaar en het ding blijkt van hout te zijn, overtrokken met koper, zouden we grote bedenkingen moeten hebben, omdat het in strijd lijkt te zijn met de voorschriften die kort daarvoor gegeven worden met betrekking tot de altaar in het algemeen. En het antwoord op deze problematiek is een zeer simpele. Het punt is namelijk dat dit koperen altaar inderdaad een altaar was van planken. We hebben dat ook uitdrukkelijk gelezen. Als u het mij vraagt, in principe vier planken, want het ding was vierkant. Vier planken van sittimhout overtrokken met goud, overtrokken met koper. En die zette men neer. Gewoon op het zand van de woestijn, of het steen, want dat kan natuurlijk ook steen geweest zijn. En dan heb je dus vier planken en er staat op de grond. En hoe moet je nou offeren? Wel, je vult gewoon deze houten en met koper overtrokken kast, vul je gewoon met het zand van de woestijn. Of met stenen, dat kan ook. Waarna de offers gebracht werden op de stenen die zich bevonden in dit koperen brandofferaltaar. Ik hoopte dat iemand het inmiddels op zou zoeken. Wat zei ik?
Exodus 20 vers 4.
Ja, ik heb hem. Ja, inderdaad. Exodus 20 vers 24. De aantekeningen zijn zo uitgebreid dat ik er niks meer in terugvind. Dat is het nadeel van uitgebreide aantekeningen. Maar goed, Exodus 20 vers 24. Daar staat: maak mij een altaar van aarde. Let even op, Exodus 20 is het hoofdstuk waarin bijvoorbeeld de 10 geboden beschreven staan. Dus dat is na de uittocht uit Egypte met de komst van de wet. In samenhang dus allemaal met de bouw ook van de tabernakel feitelijk. Maar er staat in vers 24, maak mij een altaar van aarde en offer daarop uw brandofferen. En dan moeten ze een brandofferaltaar maken en is van sittimhout overtrokken met koper. Dus maak het van aarde en offer daarop uw brandofferen en uw dankoffer, uw schapen en uw runderen. Aan alle plaatsen waar ik mijn naams gedachtenis stichten zal, zal ik tot u komen en zal u zegenen. Maar indien gij mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van gehouwen steen. Zo gij uw houwijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen. Dus er kan ook een altaar gemaakt worden van stenen, maar die stenen mogen niet door de mensen zelf uit de berg gehouwen, gehakt worden. Maar het moeten losliggende stenen zijn. Hoe komt dat? Omdat die stenen natuurlijk een uitbeelding zijn van Christus. En wij kennen hem als de steen, Daniel 2, als de steen die zonder handen werd afgehouden. Omdat dat loskomen van die steen, het afhouden van die steen eigenlijk, een beeld is van, daar gaan we weer, de opstanding, uiteraard, want wat gebeurt er als die steen losraakt van de berg? Dan gaat die rollen en als die rolt is dat een uitbeelding van opstanding, van wedergeboren. Het is zelfs hetzelfde woord. Rollen, galgoel, weet je wel, Gilgal, betekent immers wedergeboren worden. Dus een steen, de steen moet zonder handen zijn afgehouden. Het moeten de stenen zijn voor het altaar die gewoon gevonden worden, die daar nou eenmaal zo liggen. En die moeten verzameld worden. Later is het ook zo dat bij de bouw van de tempel, dat als de tempel definitief gebouwd wordt, wordt het gedaan met stenen die al eerder op een andere plaats voorbereid zijn, zodat bij de bouw van de tempel zelf geen geen houwelen meer gebruikt worden. Geen gereedschappen meer. De stenen moeten zo passen. En kant en klaar. Worden zo kant en klaar geleverd. Zie. Nou, daar gaat het dus om. Men bouwt het altaar dus van zand of van stenen. Van dat wat gevonden wordt. De steen, zonder handen afgehouden dus, is een beeld van de opgewekte Christus. En als het altaar van zand gemaakt wordt, wel dus duidelijk genoeg, zand is gewoon een stof van de aardbodem. En het wijst natuurlijk ook op de Heer Jezus Christus, die zelf vlees en bloed heeft aangenomen enzovoort. Dezelfde mensen gelijk is geworden, maar werd verhoogd. En dat is precies wat met de zand gebeurt, wordt verzameld, wordt gebracht in het brandofferaltaar. In die, of te midden van die vier planken van sittimhout overtrokken met goud. Sorry. Of ik zeg het weer verkeerd, sorry hoor. Het rijmt zo mooi als sittimhout overtrokken met goud. Maar ik moet zeggen sittimhout overtrokken met koper. Want sittimhout overtrokken met goud, dat is de Ark des Verbonds. Hè? Daar hebben we het nog over. Ja. Verder dacht ik nu ook te zien. Nee, dacht ik niet te zien. Ik ga maar gewoon zo verder. Het betekent dus dat het altaar inderdaad, het altaar zelf, de plaats waar het vuur ligt, wel, het is niet van hout, het is niet van koper, maar het zijn gewoon de stenen. Maar de buitenkant, de buitenste omhulling van dit altaar, is dit sittimhout overtrokken met koper. Ik ben zo blij dat op deze plaat die ik hier heb hangen, van een meneer die Lummel heet, maar dat lijkt me in dit geval niet zo toepasselijk. Dat op deze kaart dat altaar inderdaad wat dat betreft juist getekend is. Want u, als u dichterbij zou kunnen zien dat ook hier inderdaad het altaar gevuld is met stenen, zwart geblakerde stenen inmiddels hier. En dat weliswaar sprake is van een rooster. Daar hebben we ook over gelezen, over een rooster, een netwerk enzovoorts. Maar dat is niet het rooster waarop gestookt wordt. En daar gaat het maar om. Het woord wekt wat verwarring natuurlijk, maar er zijn wel meer roosters waarop niet gestookt wordt. Het kan een rooster zijn van de luchtverversing of zo, weet je veel. Het kan van alles zijn. Bovendien, dat begrip rooster wat hier gebruikt wordt, betekent gewoon dat het een soort van traliewerk was. Maar dat wil nog niet zeggen dat er ook op gestookt werd. Bovendien kan dat ook moeilijk, maar dat is een technische verhandeling. Het is ongetwijfeld zo dat als er een rooster gemaakt zou worden van koper en er zou dag in dag uit op gestookt worden, dan zou het binnen de korte tijd verdwenen zijn. Probeer het maar eens uit. Dat gaat namelijk niet, dat is niet voldoende hittebestendig. Dat is een onmogelijke zaak. Zo was het ook niet. Ik bedoel, zo, dit is geen argument hoor. Want wat bij ons onmogelijk is, is bij God wel mogelijk. Dus dat is niet een echt argument. Maar het hele probleem bestaat namelijk helemaal niet. Omdat het rooster wat beschreven wordt, niet een rooster was waarop gestookt werd. Maar in tegendeel, het was een netwerk, een traliewerk, wat zich bevond aan de buitenkant van het altaar en niet aan de binnenkant. En ongeveer op de wijze zoals we dat ook op deze plaat zien. Het rooster wordt namelijk beschreven in vers 4 van Exodus 27 dus. Hè? Wordt dus beschreven in vers 4, waar staat: gij zult het, dat wil zeggen voor het brandofferaltaar, een rooster maken van koperen netwerk. En het aardige is, dat wordt rooster, dat heeft de betekenis van een traliewerk eigenlijk. En dat netwerk wil inderdaad gewoon zeggen dat het een net is. Dus het altaar bevindt zich als het ware in een net van koper. Dat woord netwerk, het woord net wat daar gebruikt wordt in Exodus 27, wordt op andere plaatsen in de Bijbel gewoon gebruikt als vangwerktuig. Een net waarin men bijvoorbeeld vogels vangt of waarin men vissen vangt. Het heeft dus niks met vuur te maken. Daar gaat het nou juist om. Dit netwerk heeft totaal niks met vuur te maken. Komt ook niet in het vuur. Het is een netwerk wat aan de buitenkant om het altaar heen zit. Kwam nooit met vuur in aanraking. Heeft niks met een rooster om te stoken te maken. Daar gaat het om. U ziet dat het moeilijk is om die gedachte eruit te krijgen. Laat ik het dan anders zeggen. Men heeft daar het altaar. Hoe neemt men dat mee? Waar draagt men dat in? In een net. Waar is dus dat net? Aan de buitenkant om het altaar heen en met name dus aan de onderkant. Zodat het altaar als het ware in een net tot God wordt opgeheven. Want wat doe je met een net? Is er een urker in de zaal? Wat doe je met een net? Daar vang je de dingen mee en trek je ze naar je toe. Nou, dat is wat de Heer doet. Uitbeeldt met dat net. Een net is een vangwerktuig. Het altaar wordt dus als het ware met een net gevangen en tot God opgetrokken. Want, laten we eerlijk wezen, wat gebeurt er ook alweer met alles wat op het altaar komt? De Heer vist het op. Gaat tot God, stijgt op tot hem. Nou, dat is wat het net uitbeeldt. Niet net eroverheen, maar net eronder, langs de onderkant, tot de halve hoogte van het altaar. Want dat staat er, gij zult het een rooster maken van koperen netwerk. Een koperen net dus. En gij zult aan dat net, kijk, en daar krijgen we de oplossing van de problemen waar al zoveel even over gediscussieerd wordt. Gij zult aan dat net 4 koperen ringen maken. En later staat er dan dat door die ringen de handbomen gestoken werden. Om vervolgens het altaar te kunnen vervoeren. En dat is hier ook uitgebeeld. 4 ringen, handbomen erdoor om het altaar te kunnen dragen als dat nodig is. Maar die ringen zitten niet aan het altaar, volgens de beschrijving. Maar volgens de beschrijving zitten ze aan het net. Dus dat betekent inderdaad, de bomen, de handbomen gaan worden verbonden aan het net. En in dat net hangt als het ware het altaar. Nou, dat lees u in geen enkele commentaar. Maar zo lees ik het nou helemaal wel in de Bijbel. Ja, ik ga maar geen taalstudie met u doen. Maar echt waar, dat net wordt alleen nog maar genoemd als vangwerktuig. En dikwijls in negatieve zin, maar ook in positieve zin. Dat namelijk de Heer mensen vangt in een net. Als vissen bijvoorbeeld. Nou, in het Nieuwe Testament vind je dat in elk geval terug. Maar in het Oude Testament ook, met name in de psalmen. Zo even het lijstje overzien. En dat vele malen. Dus net wordt gebruikt door de Heer om de dingen te vangen en tot zich te trekken. En dat is wat hij met het altaar doet. Dus begrijpt u nou goed, het rooster was geen rooster. Het rooster was een traliewerk, een vlechtwerk, want zo kan het ook vertaald worden hoor. Een vlechtwerk, namelijk een net, in dit geval van koper. Zodat in dat koperen net het altaar staat en het wordt zo tot God opgetrokken. Dat neemt niet weg dat dat koperen netwerk, traliewerk natuurlijk gewoon tegen het altaar aan zat. Het is dus symbolisch natuurlijk. Hè? En men zegt, er zijn er wel meer die zo zien dat dat koperen traliewerk aan de buitenkant zit. Kijk maar, dat vindt u daar ook in deze tekening. En men gaat, en als men dan vraagt, maar waartoe? In deze tekening. En als men dan vraagt, maar waartoe diende dat dan? Dan komt men gewoonlijk niet op de gedachte dat het is om de dingen tot God te trekken, want dat kan men niet zo gauw volgen. En dus vindt men uit dan dat het traliewerk gebruikt werd om deze krauwelen en kortom deze poken en al dat gereedschap er aan op te hangen. En waarschijnlijk deed men dat ook, dat zou ik waarschijnlijk ook gedaan hebben. Hè? Maar dat is slechts een praktisch nut. Waar ook wel andere oplossingen voor gevonden zouden kunnen worden, bedoel ik maar.
Ja, misschien luchttoevoer?
Dat weet ik niet. Ik denk niet dat dat gebeurt, want een gewoon altaar stookt je gewoon ook bovenop de hoop stenen. Ik zou niet weten waarom het hier ook niet zo zou kunnen. Daarbovenop. Ik zou nog eens even verder gaan. Weet u, het altaar is groot 5 bij 5 L. En voor het gemak nemen we even aan dat een L een halve meter is. Daar is een heel boek over volgeschreven of het 45 centimeter is tot 52 centimeter aan toe. Maar laten we zeggen ongeveer een halve meter. Dus het ding is 55, dat is 2,5 meter bij 2,5 meter. Dat is erg groot. En als u het mij vraagt, heeft dat ook de uitwerking dat het vuur ook in de praktijk tamelijk ver verwijderd kon blijven van het zitinhoud overtrokken met koper. Want het betekent in ieder geval ook dat de warmte afgevoerd werd door de stenen. Het altaar was groot genoeg om ergens in het midden op het altaar een vuur te stoken. Lijkt mij een duidelijke zaak. Dus hebben we verder geen problemen mee. Zodat op dit altaar offers gebracht konden worden. Ook volgens de voorschriften die we in Exodus 20 al vonden. Het altaar zelf is dus gewoon van stenen. Nou, dan even verder. Een van de belangrijkste kenmerken van het altaar is dat het van koper is. En dat is een heel lang verhaal over het koper. Omdat koper zo rijk is aan betekenis. Als ik het vlug zeg, dan is het zo dat koper altijd spreekt over verbinden. Over het maken van een verbinding. Om nog moeilijker woord te gebruiken, het spreekt over communicatie. Over eenwording. Dingen worden namelijk met elkaar verbonden door koper. Ook in de technische zin van het woord, maar dat is ook de symbolische betekenis van koper. Ik moet even mijn lijst bij elkaar zoeken. In de eerste plaats moet ik zeggen dat ons Nederlandse woord koper is afgeleid van Cyprus. De plaatsnaam Cyprus, Kypros, of hoe dat maar heet. Want dat eiland Cyprus is genoemd naar het koper, omdat dat in ieder geval in de oudheid de belangrijkste vindplaats was van koper. Daar komt de naam dus vandaan. En dat is in alle talen eigenlijk zo. Wij kennen dan ook, dat is heel leuk, wij kennen ook Cyperse katten. Een Cyperse kat. Die is koperkleurig. Kun je dat ook onthouden. Want Cypers betekent dus eigenlijk van Cyprus, oftewel van koper. Een koperen kat dus, hè. Vind ik eigenlijk veel leuker dan een Cyperse kat. Een koperse kat. Nou ja. Hè? Dat is mooi toch? Het is geen goed Nederlands, zie ik hier. Goed. Nou, hoe dat ook zij. Ons Nederlandse woord koper mag dan afgeleid zijn van Cyprus. Het eigenaardige is dat het, als je het in het Hebreeuws zou schrijven, dit Nederlandse woord koper zou schrijven met Hebreeuwse letters, krijg je het Hebreeuwse woord kafar, en dat betekent verzoenen, ofwel bedekken. Het woord dat ook gebruikt wordt voor het verzoendeksel en voor het doen van verzoening door op de grote verzoendag door de hoge priester. Koper heeft dus te maken met verzoenen op twee verschillende manieren. Want het is wat moeilijk om het verhaal te volgen, maar het Hebreeuwse kafar betekent weliswaar bedekken. En wordt dan vertaald met verzoenen. Maar we hebben ook een ander begrip verzoening in onze Nederlandse Bijbels. Met name in het Nieuwe Testament. Dat is een woord voor verzoenen wat betekent dat verbinding tot stand gebracht wordt. En het leuke is dat die beide begrippen, twee verschillende woorden ook, in ieder geval in het Grieks, naar één Nederlands woord vertaald worden. Dat is wat lastig. Maar ze worden ook beide weergegeven in het begrip koper. Omdat koper in de zin van kafar betekent verzoenen, maar gewoon koper als zodanig staat voor het maken van verbinding, verband leggen. En dit zijn twee totaal verschillende begrippen, maar die samenkomen in de Bijbelse betekenis van deze woorden, omdat in de eerste plaats wat bedekt moet worden, er moet verzoening gedaan worden, want de zonden van de zondaar moeten bedekt worden. Maar als dat gebeurd is, als die zonden dus bedekt en dus weggedaan zijn, heeft dat ook tot gevolg dat de zondaar niet meer zondaar is en dus vervolgens in een nieuwe relatie tot God gebracht wordt. Dat wil zeggen, hij wordt met God verzoend, hij treedt met God in communicatie. Of beter andersom, God treedt in gemeenschap, in communicatie met de mens. Nadat zijn zonden bedekt zijn. Wel, al deze dingen liggen opgesloten in het begrip koper. En dat niet alleen via de taal, maar ook via het gebruik wat wij tot vandaag de dag ook in technische zin van koper maken. Wat u misschien niet weet, maar want het is een beetje alternatief, dat is dat koper in ieder geval algen en schimmels en allerlei ziektekiemen doodt. Aquariumhouders weten dat, die horen dat te weten, want als ze last hebben van algen in het aquarium, gooien ze er een stuiver in. Nou ja, een cent, Maar die zijn inmiddels op, heb ik begrepen. Dus tegenwoordig gaan de stuivers in. In ieder geval iets van koper, omdat het de schimmels, omdat die algen in ieder geval doodt. Het heeft dus een reinigende werking. Wat u misschien ook niet wist, is dat bijvoorbeeld deurknoppen in de oudheid, als men het even betalen kon, van koper gemaakt werden. En een van de redeneringen die daarbij gehanteerd werd, is dat, dat door de koperen knop te pakken, worden de handen gereinigd of ontsmet. Dat heeft een ontsmettende werking. Dat is wat u moet onthouden. Koper heeft een reinigende, ontsmettende, een desinfecterende werking. Dat niet alleen. We gaan nog even door op de medische toer. Eerst de astrologische. Koper wordt in verband gebracht met Venus. Ja, u zegt misschien dat mag u niet weten, maar goed, ik weet het dus wel, ik krijg het er ook niet meer uit. Koper wordt geassocieerd met Venus, dat is bijvoorbeeld een planeet, hè? Ook bekend als de morgenster, dan wel de avondster. Dat hangt er vanaf hoe laat het is, hè? Maar dat wist u. Nou goed, maar Venus houdt verband met de venen en dus ook met venerische ziekte. Nee, dat is serieus. Want Venus heeft te maken met de aderen. De venen zijn namelijk de aderen, de bloedvaten in het lichaam van de mens. En er zijn dan ook inderdaad ziekten van de bloedsomloop, dus die met de aderen verband houden, zijn ziekten die met de bloedsomloop samenhangen, die inderdaad bestreden worden met koper als medicijn. Ik heb me laten vertellen, maar ik weet niet meer waar ik het vandaan heb. Ik heb me laten vertellen dat op plaatsen waar zich veel koper bevindt, daar komt multiple sclerose niet voor. Wist je dat? Nee? Ja, ik weet niet waar ik het vandaan heb, maar dat kan ik wel weer terugvinden natuurlijk. Dus bepaalde ziekten komen niet voor op plaatsen waar koper zich bevindt. Want de bloedsomloop, en dus de bloedvaten enzovoort, heeft alles te maken met communicatie. We hebben hier, dat is al een poosje terug, ooit eens een keer een studiedag gehad over de betekenis van het bloed. Maar bloed namelijk brengt immers de voedingsstoffen enzovoorts door het lichaam. Alle transport binnen het lichaam gebeurt in principe door het bloed. Bloed heeft dus een communicerende werking. En koper houdt verband met Venus en met de venen en wordt in verband gebracht met de bloedsomloop en is in veel gevallen een goede medicijn voor ziekten die daarmee verband houden. Want koper zorgt voor de verbinding. Koper zorgt voor communicatie en dus ook voor de bloedsomloop, want dat is verbinding, dat is communicatie. Kortom, dat is leven. En dan kom ik bij eigenlijk nog iets heel anders. Want het woord voor koper is hetzelfde als het woord voor een slang. Nagash. Ja, de klinkers kan me niks schelen. Maar ik zeg maar even nagash, de slang. Het is precies hetzelfde woord, dezelfde wijze geschreven enzovoort. En u weet dat de slang inderdaad uitbeelding is van leven. In ieder geval van het leven in deze tegenwoordige wereld. Deze kosmos, het leven in de schepping als zodanig. Staat dus inderdaad voor leven. Want het staat voor communicatie en dus ook voor reiniging. Want als iets verontreinigd is, dan verdwijnt ook het leven en dan houdt de communicatie ook op. Trouwens, genezing is heling, maar heling is heelmaking. Dat wil zeggen dat dingen weer aan elkaar, bij elkaar gebracht worden. Maar genezing is in de praktijk dikwijls reiniging. De kwade stoffen moeten eruit, de fouten moeten verwijderd worden en dat soort dingen meer. Kortom, dat hoort allemaal bij elkaar en wordt voorgesteld door koper. Wij kennen dus het koper in verband met de bloedsomloop, heb ik al genoemd, maar in wat praktische zin. Wij gebruiken koper voor waterleidingen. Leuk hè, want water is een beeld van het woord van God en het wordt tot ons gebracht, het water wordt ons gebracht via koper. En hoe komt het woord van God tot ons? Inderdaad, via koper, via verzoening. Het brengt verzoening, het komt samen. Als je water in huis krijgt, komt er ook koper in huis. Dat is de gedachte. Ik ben er nog lang niet. Want we waterleidingen, zo zijn er ook gasleidingen. En gas is, het woord zegt het al, gas is geest, op zijn Utrechts uitgesproken. Maar in gewoon Nederlands geest, hetzelfde woord eigenlijk hoor, de T is een beetje zoek geraakt. Gas is geest en hoe komt de geest bij ons? Via kolpen, via kafar, via verzoening, via heling enzovoorts. Dan hebben we nog elektrische leidingen, dat is leuk, 70% van de wereldproductie aan kolpen wordt gebruikt voor elektriciteitsleidingen. Daar zijn we dan, omdat het een goede geleider is, ja, wat, dat weet u. Langzamerhand dus wel, dat dat zo is. En elektriciteit. Nou, als er dan al iets uitbeelding is van geest en van kracht, dan is het toch elektriciteit. Water is een beetje, dat gaat door leiding omdat het geen vaste vorm heeft. Gas, daarmee gebeurt hetzelfde natuurlijk. Maar met elektriciteit is het nog veel sterker. Dat heeft geen vaste vorm, je ziet het zelfs niet. Maar denk erom dat het kracht is. De grootste kracht die wij in huis gebruiken tegenwoordig is die van de elektriciteit, maar je kunt er niks van zien. Maar als je ermee in aanraking komt, dan merk je het wel en het kost je, als je niet oppast, kost het je leven en zo hoort het eigenlijk ook. Geestelijke kracht, als je met de geestelijke dingen in aanraking komt, ja zeker, maar het komt bij je via koper. Goed, gaan we weer verder. Nou, we het over communicatie hebben. Koper wordt gebruikt en dan gaat mijn hart weer open. Wordt gebruikt voor de muziek. Inderdaad, koperen. Het koper heet dat gewoon bij ons, hè. Het koper. Er zijn koperen blaasinstrumenten. Soms zijn ze niet eens van koper. Maar het heet wel zo. Het koper, omdat ze van oorsprong van koper of van brons, dat is koper samen met tin, gemaakt worden. Maar blaasinstrumenten, denk je in de eerste plaats aan trompetten, maar waar worden trompetten voor gebruikt, dat weet ik heel goed. Want in dienst heb ik trompet gespeeld en in de militaire dienst gebruikte men oorspronkelijk trompetten om de commando's, om het woord, machtswoorden zelfs, door te geven. Dus hoe komt het woord tot ons? Dan gaan we weer. Via het koper, dus communicatie. Zoals muziek. En niet alleen koperen blaasinstrumenten, we hebben koperen bellen. En bronzen klokken. Hè? Ja, brengt een boel geluid voort. Het spreekt dus, zou je kunnen zeggen, dat koper. Dan heb je nog een andere manier. Want koper wordt ook in sterke mate gebruikt in de zogenaamde grafische industrie. Etsen enzovoorts, hè. Veel gebruik wordt met druktechnieken, is inderdaad koper.
Koper trekt ook aan,
hè? Wat trekt het aan dan?
Licht, hè? Bliksemafleiders.
Ja, dat komt omdat het zo'n goede geleider is, inderdaad, ja. Maar in de grafische industrie gaat het om de vermenigvuldiging, het uitdragen van het woord. Precies hetzelfde verhaal weer. En men gebruikt daar koper. En dan weet ik wel, dat is allemaal techniek. En dat zijn bovendien technieken die in de Bijbel niet zo hevig voorkomen. Maar het neemt niet weg dat wij gevonden hebben dat het koper juist voor deze dingen gebruikt wordt. Als je het bij elkaar zet, blijkt het allemaal hetzelfde te zijn. Voor het brengen van gemeenschap, voor het brengen van het woord. Koper reinigt dus en koper verbindt. Brengt gemeenschap tot stand. Dat blijkt ook een andere eigenschap van koper, want koper wordt veel gebruikt. Samen met zink, dat wil zeggen het wordt gelegeerd met andere metalen. En gelegeerd met zink krijgen we messing, bekende geelkoper is het dan. Het wordt gelegeerd, verbonden dus met tin en dan krijgen we het veelgebruikte brons. Hoe dan ook, de functie van koper is het maken, het brengen van genezing vanwege de reinigende werking en het brengen van een verbinding, tot stand brengen van een verbinding. Nou, daar heb je het hele verhaal bij elkaar, want op het koperen altaar werden de offers gebracht en verbrand. Wel, als er dan al iets een reinigende werking heeft, is het toch zeker het vuur op dat altaar, want in het vuur wordt alles gelouterd en gereinigd. De kleur van koper is ook niet voor niks de kleur van vuur. Omdat het dezelfde functie heeft eigenlijk. En als het gereinigd is op het altaar, stijgt het inderdaad op tot God en wordt de verbinding tot stand gebracht. En als je goed oplet, merkt u dat de functie van het koper dus eigenlijk overeenkomt met die van het vuur zelf. Het reinigt en het brengt de verbinding. Wat in het vuur geworpen wordt, wordt in het vuur gereinigd, maar het wordt omhoog gebracht, het stijgt op eigenlijk tot God. Dat is de gedachte. Vandaar dan ook dat het gereedschap bij het altaar ook inderdaad van koper gemaakt werd. En het is nog zo. Als je een beetje zieke open haard hebt, is het ding ook van koper. Dan heb je koperen gereedschap erbij. Dat is heel vervelend, want je moet het alle dagen poetsen. Maar zo hoort het wel. Daar ben ik gemeenschappers van. En één belangrijk ding zou ik wat vergeten. Je hebt van die mensen, die zetten hun hele huis vol met koper. Heb je dat wel eens gemerkt? He? Dat zijn gezellige mensen, heb ik geleerd. Dat zijn gezellige mensen. Die hebben een liefde voor koper. En dus hebben ze een liefde voor gemeenschap. Voor een leven in een gezelschap. Ze zijn ontvankelijke mensen. Ze hebben koperen deurknoppen. Iedereen mag er binnenkomen, betekent dat ook. Hè? Het is echt zo. Let maar eens op. Nou, ik kom op het terrein van een heel ander terrein natuurlijk. Psychologie heet het misschien wel of zo. Weet ik veel. Moeilijke woorden en zo, weet je wel. Hè? Maar op alle terreinen drukt zich dat werkelijk uit. Want koper is een uitbeelding van het verzoeningswerk van Christus. Waarbij de zondaar gereinigd wordt en gebracht wordt tot God. Waarbij zijn zonden weggedaan worden, bedekt worden, kafar, of verbrand worden in het vuur. En waarin de gereinigde, de geheiligde zondaar gebracht wordt tot God. Dat is de gedachte. En daar zijn we nog niet mee klaar. Want er blijkt nog iets aan de hand te zijn. En dat vinden we ook verder in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament. Dat is namelijk dat een altaar ook de functie heeft van een tafel. Want van het altaar kun je ook eten. Dat is wel moeilijk om uit te leggen. Maar de gedachte, ja, je kunt natuurlijk zeggen, maar een altaar is natuurlijk gewoon een barbecue eigenlijk. Ja, in zekere zin is het zo. Denk daar maar eens over na. Waarom brengen wij ons voedsel eerst in het vuur? Zeker wel om het te reinigen en geschikt te maken voor consumptie. Het moet gereinigd worden en het moet bovendien gaar worden. En de dingen die erin zitten die we niet willen hebben, die moeten eruit. En als we te lang op het vuur staan, laten staan, dan is alles eruit wat we hebben willen. Dus, maar goed, dat is weer wat anders. Een hele kunst op zich, maar het moet via het vuur. Dus eigenlijk eten wij altijd al van een altaar. Er is bijna niks wat we eten wat niet eerst door het vuur gegaan is. En dat hoort ook echt zo. Maar de gedachte is nog een andere. In vele gevallen is het in de Bijbel zo dat de offers die gebracht worden, dat delen van die offers bestemd zijn voor consumptie. Dat wil zeggen, het offer zou naar het altaar moeten, maar een deel van het offer wordt gegeten, nou in veel gevallen dan door de priesters. Het is verschillend, hangt af van over welke offers we praten, maar het wordt gegeten. En de gedachte is dan dat deze priesters dan eten van het altaar. Het spul is niet werkelijk op het altaar geweest, maar het was wel het offer. Het werd als offer gebracht, het was voor het altaar bestemd, maar de priesters aten ervan. Dat is op zich, klinkt dat misschien wat vreemd, maar je moet daarbij bedenken dat al wat op het altaar gebracht wordt, wordt gegeten door de Heer. Het stijgt op tot God. En de Heer verslindt, om zo te zeggen, hij eet dat wat op het altaar komt door het vuur te verslinden. Door het vuur neemt hij dat voedsel, dat wat op het altaar komt, tot zich. Maar niet alleen de Heer zelf, maar ook de zijnen, namelijk zijn dienstknechten, degenen die in zijn dienst staan, eten van hetzelfde. Eten van dezelfde tafel, ik zou bijna zeggen dus de tafel des Heren. Kortom, ze eten van hetzelfde altaar. En daarom staat ook in Hebreeën 13 dat ook wij een altaar hebben waarvan wij eten. Dat wil zeggen dat wij leven, want eten is gewoon leven natuurlijk, dat wij leven van datgene wat tot God gebracht wordt. Dat wat op het altaar terechtkomt. Het punt is nu, en dat is wat moeilijk om het snel uit te leggen, maar ik moet het toch wel even aanhalen. Het punt is nu dat de priesters in Israël een uitbeelding zijn van een ander priesterschap. Het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. De hoge priester naar de ordening van Aaron is een type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar de priesters naar de ordening van Aaron zijn een beeld van de priesters naar de ordening van Melchizedek. En wie zijn dat? Dat zijn wij. Ja, want door de dood en opstanding van Christus zijn wij als gelovigen gemaakt tot koningen en priesters. Dat wil zeggen tot priesters naar de ordening van Melchizedek, want dat betekent het gewoon hoor. We zijn tot koningen en priesters samen gemaakt. Dat is het kenmerk van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En zoals de priesters leefden van dat wat tot de Heer gebracht werd, met name ook op het brandofferaltaar, maar ook in het algemeen, zo leven wij ook als gelovigen in onze bedeling van de dingen die aan de Heer gebracht worden. Ik bedoel niet alleen de zogenaamde fulltimers, maar gewoon allen die wedergeboren zijn, alle gelovigen eten van diezelfde tafel. Ze eten van dat wat de Heer toebehoort, dat wat behoort tot zijn dienst. Zodat inderdaad het altaar vergeleken zou moeten worden met de tafel. En zoals de tafel uitdrukking geeft aan de gemeenschap, omdat de verzamelde huisgenoten eten van diezelfde tafel, zo is ook het altaar een uitbeelding van gemeenschap. Maar ik heb het al gezegd, dat is ook al de betekenis van koper. Want wij eten van hetzelfde altaar. Het punt is dan ook dat diegenen die samenkomen in die tent der samenkomst, zoals het tabernakel genoemd wordt, die komen daar via het brandofferaltaar. Men komt door de deur binnen, uitbeelding van geloof, maar daar hebben we het nog wel eens over. Maar men komt binnen en het eerste waar men terechtkomt is bij het brandofferaltaar. Men zal daar eerst een offer moeten brengen, namelijk zichzelf. En als wij allemaal daar komen en daar onszelf geven aan de Heer, betekent het dat we met z'n allen, om het maar eens heel gewoon te zeggen, dan kan iedereen dat begrijpen, dat we met z'n allen op het altaar liggen en verbranden. Dat heb je nou, want vuur is natuurlijk toch een beeld van de geest en die hebben we ook allemaal ontvangen. We verbranden en we verliezen daar onszelf. We worden daar verbonden met de levende God en met de levende Christus. Maar we hebben daardoor ook gemeenschap met elkander, zou Johannes gezegd hebben. Zodat het altaar de plaats is waar het volk en waar de priesters, maar waar ook wij elkaar ontmoeten. Waarbij het dan ook mogelijk is dat vervolgens dat term altaar gebruikt wordt ter aanduiding van de totale dienst aan de Heer. Want als in Hebreeën 13 staat wij hebben een altaar enzovoorts, dan wordt het woord altaar daar gebruikt voor de totale dienst die wij hebben als dienaren van het nieuwe verbond. Het was de aanleiding van alles, alle rechten en plichten, die, en ook alle zegeningen natuurlijk, die wij als gelovigen ontvangen hebben. Want we hebben niet alleen een dienst aan het altaar, maar we eten ook van het altaar. Het is ons leven geworden. Zodat inderdaad dit altaar, het koperen altaar, uitdrukking geeft aan de gemeenschap met de Heer, maar ook aan de gemeenschap met elkaar. Ik ben er lang niet over uitgepraat, maar laat ik dan in ieder geval dit zeggen. Nu nog, dat het altaar natuurlijk een uitbeelding is van de gestorven en opgewekte Christus, dat is waar. Maar als we daarna over de offers gaan praten, die erop gebracht worden, krijgen we hetzelfde verhaal weer. Want dan blijkt dat de offers die gebracht worden in de eerste plaats weer een uitbeelding zijn van de gestorven en opgewekte Christus. Dat bedoel ik nou, het beeld herhaalt zich. Zeg dan niet, het altaar is een type van Christus, dus het offer wat erop komt is wat anders. Nee, het is precies hetzelfde. Ook een uitbeelding van Christus. Zie? In de eerste plaats. Maar daarna zijn die offers die op dat altaar komen wel degelijk ook een uitbeelding van elke gelovige die tot de Heer komt. Die komt tot dat koper, tot die verzoening, tot die reinigende en verbindende werking van Christus. En daarom zijn die offers en het altaar ook inderdaad op ons van toepassing. En de veelheid aan offers die op het altaar kwam, is een uitdrukking van de veelheid van gelovigen die verbonden worden met die Christus die zichzelf geofferd heeft tot een rantsoen, tot een losprijs voor onze zonden. Dat is allemaal waar, die verzoening gedaan heeft daar. Op Golgotha, die zijn leven voor ons gaf en de losprijs betaalde enzovoorts. Maar dat betekent bovendien dat wij met diezelfde Christus verbonden zijn. Dat we deel hebben aan zijn kruis, deel hebben aan zijn vernedering, deel hebben aan zijn lijden, maar ook deel hebben aan zijn opstanding en zijn eeuwig leven. Wel, dat is het belangrijkste, dat we ons dat realiseren. Dat we met die Christus verbonden zijn, dat we op het altaar terecht zijn gekomen. Maar wat er meteen uit voortvloeit, maar nou kom ik eigenlijk terecht in, 1 Korinthe 10. en 1 Korinthe 11. Wat er meteen uit voortvloeit, is dat als wij verbonden zijn, ieder voor zich, met de levende Christus. Als wij gekomen zijn tot dat altaar, of zou ik zeggen, als wij gekomen zijn tot dat kruis, betekent het wel degelijk dat wij dus aan elkaar vastzitten. Dat wij elkaar daar namelijk ontmoeten, of we dat nou willen of niet. Ja, ik weet, er zijn mensen genoeg die weigeren om te komen tot dat kruis van de Heer Jezus, eenvoudig omdat ik daar ben. Of misschien omdat u daar bent. Ligt meer voor de hand natuurlijk, maar daar gaat het nou niet om. Maar, hè, maar het gebeurt wel. Die zeggen gewoon bij dat, noem eens een net woord. Bij die zo, dat schrijf je met Z-dubbel-O, heb ik van de week gelezen, 100 jaar geleden schreven en zo. Bij die zo, het was een heel net boek, bij die zo wil ik niet horen. Horen die lui daarbij, dan moet ik er niks mee te maken hebben. Het klompenkerkje, ja. Ken u die term? Nou goed, laat maar zitten.
Wat raar type is dan.
Ja, dat vind ik ook hoor. Maar het punt is gewoon, dat als wij tot de Heer komen, hebben we daarin geen keus. Als wij tot de Heer komen en met hem willen leven, met hem in gemeenschap willen wandelen, wandelen we ook in gemeenschap met elkander. Zei Paulus en zei Johannes, maar zei natuurlijk ook de Heer Jezus. Daar hebben wij geen keus in. En die tafel, die we ook hier voor ons hebben staan, nou symbolisch dan, maar die tafel waarvan wij met elkaar eten, geeft dan ook uitdrukking aan de gemeenschap die wij niet alleen hebben met de Heer, want anders zouden we gewoon thuis zelf ook wel een stuk brood en een slok wijn kunnen nemen. Maar die tafel geeft uitdrukkelijk uiting aan de gemeenschap die wij ook met elkaar hebben. Het voelt me nou te ver om dat uit te diepen. Maar dat is de strekking van 1 Korinthe 10, zowel als 1 Korinthe 11. Namelijk, dat als wij gemeenschap hebben met de Heer, hebben we gemeenschap met elkander. En als we die gemeenschap met elkander ontkennen, maar wel deelnemen aan brood en beker, want dat staat er feitelijk, dan ontwijden wij daarmee als het ware die tafel. Want we nemen deel aan de maaltijd, terwijl we in werkelijkheid met elkaar niks te maken willen hebben. Maar als je met elkaar niks te maken wil hebben, moet je ook niet van dezelfde tafel eten. Dat is de gedachte. En dat is ook wat in 1 Korinthe 10 naar voren wordt gebracht. Dus de tafel die hier voor ons staat, bedoelt dus uitdrukking te geven aan de gemeenschap die we met elkaar hebben. Omdat we eens broods deelachtig zouden zijn, staat er wat plechtig, maar zo is het natuurlijk. Dat we zouden eten van hetzelfde brood en drinken zouden uit dezelfde beker, dezelfde wijn enzovoorts. En daarmee uitdrukking zouden geven, niet alleen aan onze verbinding met de Heer, maar ook aan onze verbinding met elkaar. En dat is wat gezegd wordt. En daarmee is eigenlijk de hele werking ook van het brandofferaltaar, of nog heel veel andere dingen trouwens ook, samengevat. Daarmee zijn trouwens ook eigenlijk alle gemeentelijke waarheden samengevat. Want de gedachte is dat wij namelijk behoren tot een huis Gods, een tempel, een tabernakel, huis Gods, Bethel. En we behoren tot een tent der samenkomst. Ik heb het dan ook liefst over onze samenkomsten. Dat is een neutrale term, maar dat is in ieder geval een Bijbelse term. He. Wij behoren namelijk tot een gemeenschap, een vergadering, van gelovigen met heel kleine lettertjes overigens. Maar daar horen wij toe. En dat is precies wat uitgedrukt wordt in brood en beker. De gedachte is dan ook dat een ieder die deel heeft aan die gemeenschap, ieder die zich verbonden weet met onze levende Heer, en eigenlijk moet ik erbij zeggen, en die zich verbonden weet met alle andere gelovigen, want dat moet ik er eigenlijk bij zeggen, die wordt dan ook van harte aangemoedigd om deel te nemen aan deze tafel, om te eten van deze tafel. Ik bedoel dat nu ook tamelijk letterlijk. Ik bedoel zo, ik ken u niet allemaal, ik ken uw gedachten zeker niet, maar ik moet u wel zeggen dat het een tafel is die in de schrift genoemd wordt de tafel des Heren. De uitbeelding van de dis die hij ons heeft toebereid. Niet mensen, maar de Heer zelf. En het is een tafel waartoe hij ons noodt. Wij zouden dan een goede reden moeten hebben om er niet aan deel te nemen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar aan de andere kant dient u wel te bedenken dat aangezien de eten van deze maaltijd uitdrukking geeft van de gemeenschap die we met elkaar hebben, is het zo dat wij verondersteld worden ook in de praktijk deze gemeenschap te erkennen en te beleven. Niet alleen door van brood te eten, van de wijn te drinken, maar bovenal door met elkaar als één gemeenschap, als één huisgezin te leven en in de eerste plaats de Heer te dienen. We zijn een huis en we dienen als huis of als huisgezin dan ook ruimte te geven aan de Heer die in ons midden ook, die in ons wil wonen. En dat is de belangrijkste gemeentelijke waarheid die er is. Dat de Heer tot ons gekomen is, in ons midden woont, opdat we met hem verbonden zouden zijn en blijven, opdat we met hem verbonden zouden leven en dus ook eten, en dat we met hem verbonden onze God, onze Schepper, groot zouden maken, die dit werk voor ons tot stand gebracht heeft, die ons gereinigd heeft en die ons met zichzelf verbonden heeft door de dood en opstanding van onze Heer, die wij inmiddels kennen als onze hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Zullen we danken voor brood en beker? Ja, trouwe Vader in de hemel, we danken u dat wij zo tot u mogen komen en mogen weten met u verbonden te zijn. Dat we mogen weten dat we de goddelijke natuur deelachtig geworden zijn. Niet door onze eigen werken, niet door zilver of goud, maar door het werk wat u volbracht hebt in onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we hem kennen als de steen die zonder handen werd afgehouden. De steen die verplaatst werd. De steen die opgericht werd. De steen ook die niet wankelde. De steen die gezalfd werd. We danken u dat we met hem verbonden mogen zijn. Dat we in hem en op hem mogen vertrouwen en mogen rusten. Mogen bouwen. En we danken u ook dat we met hem en van hem mogen leven en eten. Wij danken u, Vader, dat u ons een altaar hebt gegeven waarvan wij kunnen en mogen eten. We danken u dat u ons een maaltijd hebt toebereid waarvan wij die bevrijd zijn van het oude verbonden, van de wet, maar ook van de zonde, waarvan wij mogen eten en leven. We danken u, Vader, dat u ons deze tekenen van brood en wijn gegeven hebt, omdat deze tekenen, deze zichtbare tekenen, ons op bijzondere wijze bepalen bij hem die wij niet gezien hebben, maar die wij lief hebben en in wie wij ook leven. Wij danken u, Vader, dat u ons ook in deze wereld waaruit u zich hebt teruggetrokken, omdat het zo'n zondige wereld is, dat u ons toch deze zichtbare tekenen, deze zichtbare dingen hebt nagelaten. We danken u ook dat we ondanks de scheiding, de verdeeldheid, de strijd die er is in de wereld, ons als gelovigen met elkaar mogen verbonden weten, omdat u ons hetzelfde leven, hetzelfde voedsel geschonken hebt. We danken u dat we mogen eten van datzelfde brood, wat uit de hemel is nedergedaald. Dat we mogen drinken van datzelfde water uit de geestelijke steenrots. En dat we als huisgenoten Gods ons mogen verblijden in u, die in onze hart hebt woning gemaakt en die ons ook met elkaar verbindt. We danken u voor de gemeenschap der heiligen die we ook in deze dagen mogen ervaren. Wanneer we zo dikwijls, zo intensief bij elkaar mogen komen en ook met elkaar mogen spreken over de dingen die u ons in Christus geschonken hebt. Vader, we hebben zoveel reden om u te danken dat u ons vergankelijke, ons zwakke oude leven hebt weggenomen en daarvoor in de plaats ons eeuwig onvergankelijk leven hebt gegeven in Christus die ons is voorgegaan. Wij danken u daarom dat u ons deze tekenen en dit leven gegeven hebt. En wij willen u vragen, Vader, wilt u dat leven in ons gestalte geven, ook verder? Wilt u dat leven ontwikkelen, zodat we van harte kunnen zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En omdat we ook in de praktijk van ons leven, in de praktijk van onze omgang met elkaar als medegelovigen, slechts zouden zien, niet op elkaar, maar slechts zouden zien op u. En elkaar zouden bepalen bij al die dingen, bij die grote rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Bij alles wat behoort tot het eeuwige leven wat u ons gegeven hebt. Wij danken u, Vader, dat we uit die rijkdom mogen leven. Amen. Mag ik vragen of een van de broeders met ons de Heer wil danken voor deze morgen?
O heerlijke God en Vader, wij danken u dat u zo intens met ons te maken hebt. Dat gij het zijt die ons getrokken heeft uit de duisternis. Deel mogen hebben, Vader, aan alle dingen die gij de mens gegeven hebt. En wij verder mogen uitbreiden in uw woord, in uw kracht. Vader, wij danken u. U zoon gezond. Als het vlees geworden wordt, het eeuwige brood, wat dan krook, o Heer Jezus, voor het bloed, wat gij gestort heeft, dat wij een eeuwige leven met u mogen delen hebben, wat niet voor even is, maar voor heel ons leven, zolang wij je nog toe. En we danken, Heer Jezus, dat gij ons in daar gebruiken om getuigen en beleiden aan degene die nog buiten staat, Heer Jezus. Misschien nog met volgende en traditie. Heer, wij danken u daarvoor dat gij ons dan mee verlost heeft. En in eenheid van u, Heer Jezus, verder mogen gaan. Ik dank u zo voor al de zegeningen die gij nog voor ons hebt. Gij hebt alles openbaar gemaakt aan uw kinderen. Niet omdat wij ernaar verhoeden. Maar gij hebt ons getrokken om niet verloren te gaan, maar voor eeuwig bij u te zijn. Zo danken wij ook hier de afgelopen dag en nacht, dat gij ons heeft behoed en bewaard. En dat gij ons een groot werk is gevonden, ook voor de aanstaande week. Zegent dan zo dus te meer onze broeders. Dat het ook met al degenen, Vader, die uw woord rechtsnijdend in alle eenvoud verkondigt. Heer, dat wij al in uw woord de eenheid mogen voelen en mogen verstaan en verder mogen gaan. En dat gij ons heeft gezien in uw heiligmaking. En door die heiligmaking, Heer Jezus, heb gij ons de soevereiniteit gegeven om verder te mogen gaan, Heer, met u in alle dingen. Ook voor deze aanstaande week, ook voor deze dag. Heer, gaat gij dan maar zelf rond. Wie het ook zijn, een deel te mogen hebben aan uw woord en aan de kracht van de zoon uw liefde. Dank, o Heere, voor de genade. Dank u voor de zekerheid. En dank u, o God, dat wij mogen weten een kind van u te zijn. Om in alles wat gij ons geeft voor te gaan door de Heilige Geest met verstand en wijsheid aan ons heeft gegeven. Doe het zo bijzonder met onze broer. En met al degene, heren. Met probleempjes. Heer, u weet het. Ze zijn uw ogen een heiligheid. Omdat gij het zij die ze oplost. Dank u, heren. Dat wij zo deze samenkomst mogen verlaten. Ieder naar zijn huis. Neem gij naar de leiding daarin. En breng ons vanavond weer te samen. Om verder te gaan met uw woord. Met kracht van een oog. Wat een zekerheid, wat een genade en wat een geduld. Halleluja. Amen.
Amen. Zullen wij tot slot nog zingen lied 809. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Lied 809, tot slot van deze morgen. Maar hier hebben we eerst nog een kop koffie.